Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie. Met mij in ieder geval wel. Het is super mooi weer. Ik zit binnen overigens. Maar dat maakt iedereen wel een beetje blij en mij dus ook. En jullie dus ook. De zaak van deze week. Ik loop al heel erg lang met het idee rond om een podcast te maken over deze zaak. Namelijk de moord op John Lennon. En dat komt eigenlijk door iets anders. Mijn vader die is namelijk groot Beatle-fan. En vanaf jongs af aan krijg ik dus allemaal informatie toegeschoven over de Beatles, feitjes, weetjes en verhalen. Dus vanaf jongs af aan weet ik altijd al van allerlei dingen over de Beatles. Ik heb er ook spreekbeurten over gehouden. En de laatste jaren dacht ik er eigenlijk niet meer zoveel aan. Tot eigenlijk recent, want toen moest ik weer denken aan een complottheorie dat Paul McCartney, dat is een van de bandleden of was een van de bandleden, dood zou zijn. En daar zijn dus allemaal theorieën over en nou ja, ik vind het een heel fascinerende theorie en verhaal, voor zover het natuurlijk waar is. En toen dacht ik, ik wil daar eigenlijk een podcast over maken. Tegelijkertijd dacht ik dus, het is niet echt crime. Dus ik weet niet of mijn luisteraars dat zien zitten en dat interessant vinden. Dus allereerst, ik ga onder deze aflevering een poll plaatsen in Spotify. En dan kunnen jullie stemmen of jullie daarover willen horen. Maar goed, ik heb er nu dus voor gekozen om het niet te behandelen. Want nou ja, ik wist dus niet hoe jullie erin stonden. Maar toen bedacht ik me dus ineens, wacht eens even. Een van de Beatle-leden is wel gewoon vermoord. En nou, daar ga ik het dus vandaag met jullie over hebben. Over de Beatles is super veel te vertellen, is super veel te vinden. Er zijn van allerlei boeken geschreven. Dus ik heb keuzes moeten maken. En dat waren dus keuzes in wat ik ging behandelen en wat ik ging vertellen. Maar er is zoveel dat ik heb besloten deze aflevering in ieder geval al in twee delen te maken. Dus deze week ga ik beginnen met de achtergrondinformatie en een beetje tot na de moord. En volgende week wil ik het dus met jullie hebben over, echt na de moord en over de moordenaar zelf. En de theorie waarom hij het zou hebben gedaan. Dus laten we gewoon beginnen met de achtergrondinformatie. Onthoud dus, dit is eigenlijk een hele korte samenvatting, want er is zoveel te vertellen over de Beatles. En ik wil jullie ook niet te veel vermoeien met hoe ze samenkwamen en op muzikaal vlak. In ieder geval, ik ga nu gewoon beginnen met de achtergrondinformatie over John Lennon. En misschien vergis ik me, maar ik heb het gevoel dat iedereen wel eens gehoord heeft over John Lennon. Want John Lennon was dus een van de bandleden van de wereldberoemde band The Beatles. En net als iedere andere sterveling werd John Lennon ook gewoon geboren. En hij werd op 9 oktober 1940 geboren als John Winston Lennon in Liverpool. En zijn jeugd, die was turbulent en niet perfect. Alhoewel, wie zijn jeugd is wel perfect. Maar in ieder geval, zijn jeugd was dat in ieder geval niet. Hij werd dus geboren en was de zoon van Fred en Julia. En Fred, zijn vader, werkte op zee en was ook aan het varen toen ze erachter kwamen dat zijn moeder Julia zwanger was van John. En in eerste instantie stuurde zijn vader telkens geld naar zijn moeder om John te verzorgen. Maar na ongeveer anderhalf jaar stopte dat en verdween hij eigenlijk uit het zicht. En Julia die bleef dus als het ware alleen achter met haar jonge zoontje John. En omdat Julia dat niet helemaal in haar eentje aankon of wilde, nam zijn tante Mimi en haar man de zorg van John een beetje op zich. En uiteindelijk namen ze dat zo op zich dat John ook bij hun ging wonen. Zijn moeder Julia die kreeg toen een andere man. En zijn tante bleef dus, ook al had zij dus weer een nieuwe partner, voor John zorgen. Waar John ook niet heel erg blij mee was. Tante Mimi was heel erg streng voor hem en het boterde niet echt tussen hun. Terwijl hij wel met zijn moeder heel erg close was. En dat was dus behoorlijk ingewikkeld voor John. Hij struggelde daarmee en vond dat echt niet fijn. Het gevoel dat het niet echt boterde tussen hem en Mimi. En zijn moeder, ja, daar hield hij zielsveel van. Ze had een hele goede klik, ze waren close. Maar alsnog kon hij niet bij haar wonen. En nou ja, je kan je dus voorstellen, dat was ingewikkeld. En daar had John het ook echt moeilijk mee. Van nature was John best wel een gevoelige en verlegen jongen. Soms best wel op het bangige af. Maar uiteindelijk werd hij door de thuissituatie best wel brutaal en onaangepast. Hij had het er nogmaals best wel moeilijk mee dat hij dus niet bij zijn moeder mocht wonen. En hij was eigenlijk ontzettend jaloers op kinderen die wel gewoon een normaal gezin hadden en bij hun ouders woonden. En hij zei dan ook tegen kinderen op school dat volwassenen stom waren en vooral niet te vertrouwen. Dus ja, hij zat echt niet lekker in zijn vel door de thuissituatie, maar gelukkig had hij zo zijn uitlaatkleppen. Hij genoot ontzettend van muziek maken, schrijven en tekenen en hij was daar dus ook super goed in. Op school kwam hij ook eigenlijk best wel goed mee. Hij was behoorlijk slim, maar waar hij dus wel tegenaan liep door wederom waarschijnlijk de thuissituatie, was in het gareel blijven. Op school zeiden ze ook echt dat hij alles kon, dat hij super slim was. Maar hij wilde dus wel altijd zelf bepalen hoe en wanneer hij dat deed. Dus ja, als kind zijnde op de basisschool in het begin van zijn jeugd was John al behoorlijk eigenzinnig en wilde hij eigenlijk alles doen op zijn manier. En toen hij naar de middelbare school ging, werd dat erger. Hij werd toen echt opstandig en voor sommige leraren zelfs onhandelbaar. En dat zorgde er toen ook voor dat zijn cijfers omlaag gingen. En het was dus echt niet zo dat hij dom was, maar het kwam echt door zijn opstandigheid dat hij ineens veel minder goed presteerde op school. Hij was brutaal tegen de leraren, spijbelde veel, gokte ook tijdens schooltijd. Dus al met al, hij had er echt heel veel moeite mee om zich te gedragen en hij was dus behoorlijk opstandig. Rond die tijd richtte hij ook samen met een schoolvriend, Pete Shotton, zijn eerste band op. En dat is eigenlijk de voorloper van de Beatles, de Quarrymen, vernoemd naar de school waarop ze toen zaten. En in die band speelden eigenlijk verschillende mensen, dat wisselde er nog wel eens. En deze mensen namen dan ook weer andere mensen mee. En zo werd op een dag Paul McCartney meegenomen om eens mee te gaan naar de band en wat te spelen. En Paul McCartney, die naam ken je waarschijnlijk ook wel, maar die was dus ook muzikant en die speelde dus een keertje mee. En John was echt ontzettend onder de indruk van de kunsten van Paul McCartney en ze gingen eigenlijk steeds meer muziek maken samen. Uiteindelijk bracht Paul ook nog een vriend bij de groep en ja, ik zal jullie niet te veel vermoeien met het ontstaan over de Beatles, maar de Quarrymen ging uiteindelijk de Beatles heten als band en werd wereldberoemd. Maar eerst gebeurt er nog wat vreselijks voor John. Want zijn moeder, waar hij zo ontzettend dol op was, waar hij zoveel van hield, overlijdt. Ze wordt dan namelijk op 15 juli 1958 doodgereden als ze wil oversteken door een agent die op dat moment buiten dienst is. En er zijn een hoop geruchten dat deze agent onder invloed zou zijn geweest, maar daar is nooit een officiële bevestiging van gekomen. Wat wel zeker is, is dat het heel erg heftig was voor John en hij had het er echt waanzinnig moeilijk mee. En er zijn ook mensen die zeggen dat hij na de dood van zijn moeder nooit meer echt gelukkig is geweest. Aan de andere kant denk ik, hij klonk al niet super happy voordat zijn moeder overleed. Maar daarna werd het dus nog erger en hij was echt verscheurd door verdriet. Hij was natuurlijk ook nog super jong. Dus dat was echt een ontzettend grote klap voor John. En het was echt iets wat hij zijn hele leven met zich mee heeft gedragen. De Beatles hebben overigens ook nog later een nummer uitgebracht dat Julia heette. En dus was opgedragen aan de moeder van John. In ieder geval, het leven gaat door. En 4 jaar na de dood van zijn moeder trouwt John Lennon met Cynthia Powell, die hij op school had ontmoet. Zij kende John dus al voordat hij wereldberoemd werd en zij studeerde. En tijdens haar afstuderen kwam ze erachter dat ze zwanger was van John. En John die had zoiets van, nou ja, als je zwanger bent, dan moeten we maar trouwen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En ze krijgen uiteindelijk een zoon die Julian heette. Cynthia zorgde voor hun zoon. Terwijl John super druk was met de band The Beatles, die op dat moment echt in de lift zat. Ze werden wereldberoemd, dus John was ontzettend veel weg, was druk. Zijn leven stond totaal op zijn kop. Terwijl Cynthia thuis zorgde voor hun pasgeboren zoontje. Wat ik zei, de Beatles worden echt mega succesvol en een wereldberoemde band. Bestaande uit uiteindelijk, want er waren nog wat wisselingen binnen de band. Uiteindelijk bestonden ze dus uit John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. En ik zeg wel wereldberoemd, maar ze waren echt ontzettend wereldberoemd. Ik bedoel, ik noem maar even wat, Harry Styles is beroemd, maar de Beatles waren echt wereldberoemd. Alle meisjes waren gek van hun en liepen achter hen aan. Iets wat John dus niet heel erg leuk vond. Ze waren echt ineens van eigenlijk een soort schoolbandje wereldberoemd geworden. En John die baalde daar soms wel van. Hij was echt een eigenzinnig persoon. Had een creatieve geest. En hij miste eigenlijk wel de tijd dat hij gewoon was. En gewone dingen kon doen. En dat het vooral draaide om de muziek en creativiteit. En op het moment dat ze beroemd werden, veranderde dat natuurlijk allemaal. Als je nergens meer normaal heen kan, als je opeens wereldberoemd bent, dan is dat natuurlijk heftig. En sommige mensen zijn er misschien een geschikt persoon voor, die vinden dat geweldig, maar John was dus eigenlijk niet zo. Hij zou zelf ook hebben gezegd dat hij zich een circusdier begon te voelen die kunstjes moest doen. Dus ja, dat zegt wel wat over hoe John zich daaronder voelde. En ze werden dus wereldberoemd en de gewone jongens uit Liverpool werden ineens superberoemd en multimiljonairs en konden alles krijgen wat hun hartje begeerde. Spullen, huizen, noem maar op. Maar ook elk meisje konden ze krijgen, omdat het was echt, zeg maar, voor die tijd was dat echt een soort nieuw fenomeen. Dat er popsterren waren. Nu is dat natuurlijk, elk tienermeisje heeft een soort van idool waar ze op verliefd is. Maar in die tijd was dat nog niet zo gebruikelijk en waren artiesten daar waarschijnlijk ook minder op berekend. John in ieder geval was daar niet op berekend en hij voelde zich daar ook niet lekker bij. En uiteindelijk raakte hij best wel uit balans daardoor. Het hakte er echt in en John Lennon begon steeds vaker drugs te gebruiken, zoals wiet, maar ook heroïne en LSD. En je moet je ook wel voorstellen, dit was de hippie tijd, dus drugs waren sowieso best wel gebruikelijk. Maar John, die gebruikte echt best wel veel drugs. En het scheen ook zo te zijn geweest dat hij van de Beatles echt de meest verslaafde was. Hij leefde dus echt een absurd leven. En ondertussen had hij natuurlijk ook nog gewoon zijn vrouw Cynthia en hun kind, die hij niet vaak zag. Cynthia die hield ook niet van drugs en dat zorgde wel voor wrijving in hun huwelijk. Juist omdat John dus steeds meer onder invloed was van drank en drugs. Dus dat was een dingetje en ze groeiden uiteindelijk steeds meer uit elkaar. En intussen ontmoette John Lennon ook Yoko Ono. En Yoko Ono was een excentrieke avant-garde kunstenares. En net als John was zij echt een eigenaardig persoon. Ze was heel zakelijk, dominant, bazig. Veel mensen zien haar eigenlijk als niet een heel aangename persoonlijkheid. John was helemaal in de ban van haar en niet zo'n beetje ook. Hij was ontzettend verliefd en deed eigenlijk alsof Cynthia niet meer bestond voor hem. Cynthia woonde met hun zoon inmiddels in Kenwood en in 1968 was Cynthia met hun zoon Julian op vakantie in Griekenland. En op dat moment zou John hebben besloten dat Yoko Ono ook gewoon in hun huis kon wonen en dat ze kon intrekken. Best wel gek natuurlijk. En uiteindelijk komt Cynthia een dag eerder dan gepland terug van vakantie. En als ze thuis komt, treft ze John aan met Yoko Ono in bed. Vervolgens volgt er een lastige scheiding. John wilde haar namelijk niet meer dan 75.000 pond geven. Terwijl hij natuurlijk schatrijk was. En al die tijd had zij hem gesteund vanaf het begin af aan. Ze kende hem ook al voordat hij beroemd was. Ze hadden een zoon samen waar zij constant voor zorgde. En hij wilde haar niet meer dan 75.000 pond geven. Het werd een heel gedoe en uiteindelijk ging ze akkoord met een schikking van 100.000 pond en de volledige voogdij over hun zoon Julian. En vervolgens zag John Julian eigenlijk nog zelden. Dus dat is wel eigenlijk een verdrietig verhaal. John gaat dus verder met Yoko Ono en ze zijn echt een soort power couple die heel veel invloed had. Ze waren eigenlijk een beetje de influencers van toen. En sowieso waren de Beatles midden jaren 60 meer gaan schrijven en zich meer gaan inzetten voor maatschappelijke belangen en vraagstukken. En misschien was degene die daar dan wel de grootste rol in speelde, John. Hij vond het heel erg belangrijk om zich daarvoor in te zetten, om zijn steentje bij te dragen aan de wereld. Om zich in te zetten voor wereldvreemden, voor oorlogen, of nee, niet voor oorlogen, maar dus tegen oorlogen. En dat speelde dus een enorm grote rol in het leven van John, zich inzetten voor maatschappelijke belangen. En hij werd daarin ook steeds radicaler in zijn doen en laten. En dat had ook zijn invloed op de Beatles. Want de muziek die John inbracht werd steeds vreemder en minder toegankelijk. Terwijl ze zich dus wel inzetten voor maatschappelijke belangen. Ze waren ook wel een commerciële band. En dat botst dus een beetje. En uiteindelijk gaan de Beatles uit elkaar. En sommige mensen zeggen ook wel dat de reden voor de breuk of wat er invloed op had, dat Yoko Ono was. John nam Yoko eigenlijk altijd mee naar de studio en zij had allerlei meningen waar de andere bandleden zich niet in konden vinden. Zoals ik al zei, ze was behoorlijk dominant, zakelijk bazig. Terwijl, zij was helemaal geen bandlid, dus haar mening telde natuurlijk niet echt of was niet doorslaggevend. En dat botste gewoon ontzettend. Uiteindelijk krijgen de Beatles ruzie en vallen ze wel een beetje uit elkaar. Ze hebben het ook nog een paar keer geprobeerd, maar uiteindelijk was het eigenlijk een soort van zinkend schip. En zijn ze dus uit elkaar gegaan. John gaat solo verder, eigenlijk samen met Yoko. En ze spraken zich nog meer uit voor wereldvrede en maatschappelijke vraagstukken. En een wereldberoemde actie vond zelfs plaats in Amsterdam. De Bad Inn in het Hilton in Amsterdam. In maart 1969 hielden John en Yoko een soort van huwelijksreis van een week lang in kamer 702 van het Hilton. En wat het inhield was eigenlijk dat ze een week lang in bed bleven om wereldvrede te promoten en te protesteren tegen de oorlog in Vietnam. Echt een iconische actie die heel veel publiciteit en aandacht kreeg. En er zijn ook foto's van, die zijn heel erg beroemd en die zal ik natuurlijk ook op Instagram plaatsen. Maar dat was echt revolutionair en echt een influenceractie. Samen met Yoko vormde hij eigenlijk nog voor het uiteenvallen van de Beatles een soort van band. En die band heette de Plastic Ono Band. En die band werd eigenlijk nooit een heel erg groot succes. Ze hadden wel een hit die in de top 20 eindigde, Give Peace a Chance. Maar ze werden dus nogmaals nooit zoals de Beatles. John Lennon was op dat moment ook heel erg bezig met zichzelf zoeken in plaats van heel erg bezig met muziek. Hij richtte zich dus vooral op zichzelf en Yoko, want samen waren ze eigenlijk een soort van twee-eenheid. En zetten ze dus zich in voor de wereld en voor zichzelf. Overigens maakte John dus nog wel muziek. En dat ging dus voornamelijk over maatschappelijke belangen. En het was dus ook de tijd dat John Lennon het nummer Imagine uitbracht. En ik denk dat elke persoon op de wereld het nummer wel kent. Als het niet gelijk een belletje doet rinkelen, dan moet je het meteen even opzoeken zometeen. Want ik weet zeker dat je het kent. Dat is dus een nummer van John Lennon. En nou ja... De tekst zegt genoeg over zijn denkwijze, denk ik. En een ander nummer dat John zelf heeft geschreven en uitbracht, en wat ook wereldberoemd is en ook in het teken staat van wereldvrede en vrede op aarde, is Happy Christmas, War is Over. Als dat ook niet een belletje doet rinkelen, zoek dat dan ook gelijk op, want ik weet zeker dat je dit nummer kent. En dit is dus geschreven door John Lennon. Dus even samengevat, John Lennon die leidde een behoorlijk heftig leven. Hij was een gewone jongen met een ingewikkelde jeugd. Werd wereldberoemd, kon alles krijgen, raakte eigenlijk een beetje verdwaald in die absurde wereld. Ging drugs gebruiken, tegelijkertijd zette hij zich in voor de wereld, voor de maatschappij. Wilde hij een betere wereld en gebruikte dus ook zijn muziek daarvoor en zijn invloed. Ik denk dat het nu tijd dan is om te gaan naar de moord, want zijn leven dat wordt eigenlijk vrij abrupt beëindigd. En omdat dit zo'n iconische moord is, zijn er best wel veel versies over de dag zelf en hoe het precies is gegaan. Maar uiteindelijk komen ze allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar het kan dus zo zijn dat als je zelf op zoek gaat, dat je een alternatieve versie vindt. Maar ja, er moeten keuzes gemaakt worden. In ieder geval, het komt dus allemaal een beetje op hetzelfde neer. Het is dan namelijk maandag 8 december 1980. En in de ochtend hadden John en Yoko Ono een fotoshoot voor het tijdschrift Rolling Stone. En het is en was trouwens echt een iconische coverfoto, waarbij een naakte John Yoko Ono kust die wel aangekleed is. En ik zal deze foto ook op Instagram zetten, maar dat terzijde. Daarna gaf John nog een interview waarbij hij ook nog wel een opmerkelijke uitspraak deed, achteraf natuurlijk. Hij zei namelijk, mijn werk zal niet af zijn tot ik dood ben en begraven ben. En die gebeurtenis zal hopelijk nog lang niet plaatsvinden. Maar ja, helaas voor hem en de wereld zou dat dus veel sneller zijn dan verwacht, namelijk diezelfde dag nog. Want uiteindelijk gingen ze naar huis in hun appartement in New York. En dat appartementencomplex waar ze woonden heette Dakota en dat lag aan Central Park. En om een uur of 5 in de middag verlieten ze het appartement weer en stonden er ook, zoals altijd, fans op John te wachten bij zijn appartementencomplex. En een vaste amateurfotograaf genaamd Paul stond daar ook, zoals hij wel vaker deed, om John te fotograferen. En hij vertelde dat hij op een gegeven moment een wat suffe en vatsige jongen aan zag komen lopen, die het laatste album van John bij zich had. En dat album dat heette Double Fantasy. En de jongen die zei eigenlijk niets, die stond daar een beetje met dat album dus en keek vooral. Nou ja, John die komt op een gegeven moment dus naar buiten uit het appartementencomplex. En die jongen die zegt dus niets, kijkt alleen naar John. En op een gegeven moment is John degene die vraagt of hij misschien een handtekening wilde hebben. Nou ja, de jongen die zou daarop ja hebben geknikt en vervolgens kreeg hij de handtekening van John Lennon. En toevallig nam de fotograaf Paul ook juist op dat moment foto's, dus ook van hun ontmoeting zijn gewoon foto's en die plaats ik uiteraard ook op Instagram. Jongen die zei nog steeds niks en John vroeg toch ook nog aan de jongen van, wil je dan misschien ook nog een foto samen? Maar daarop had hij zijn hoofd geschud, hij wilde dat niet en vervolgens was de jongen dus weggelopen. En fotograaf Paul die vond hem in ieder geval een rare jongen, vond het raar dat hij zo sprakeloos was. Maar ja, misschien als je zo onder de indruk bent van je grote idool, dat dan ook is hoe je je gedraagt. Iedereen is natuurlijk anders, maar fotograaf Paul vond het in ieder geval een vreemde snuiter. Maar goed, niks aan de hand en vervolgens stappen John en Yoko Ono in een limousine en gaan weg. En nadat de limousine weg was, kwam de vreemde jongen weer terug naar Paul, de fotograaf. En begon hij nu wel met praten. Hij vroeg namelijk aan fotograaf Paul of hij kon blijven. En fotograaf Paul die vroeg toen waarom, want nou ja, waarom zou je moeten blijven als een vreemde jongen je dat vraagt? En toen zei die vreemde jongen dat er misschien wel iets ging gebeuren en dat het misschien wel de laatste keer kon zijn dat hij John Lennon zag. Nou ja, best wel iets raars natuurlijk, maar uiteindelijk gaat fotograaf Paul weg en intussen werken John en Yoko Ono aan een nieuwe single in de studio, dus die zijn weg. Maar om 22:50 komen ze terug bij hun appartementencomplex. Maar toen ze daar aankwamen, stond daar een onaangename verrassing op hen te wachten. Namelijk de vreemde jongen die John eerder de handtekening had gegeven en die dus had gesproken met fotograaf Paul. Nou ja, John en Yoko die komen aan en ineens werd er vanuit een donkere nis bij de ingang van het gebouw geschoten. En ja, het was de vreemde jongen die schoot, de 25-jarige Mark David Chapman. John werd 2 keer in zijn rug geraakt en 2 keer in zijn schouder. Hij wordt geraakt. Hij zet daarna nog 5 stappen en zei, help me, ik ben beschoten. En nadat hij dat had gezegd, zakte hij in elkaar. Er waren al vrij snel politieagenten ter plaatse, want die waren veel op straat en in Central Park. En vervolgens werd hij snel in een politiewagen gestopt, John Lennon dus, en werd hij naar het Roosevelt ziekenhuis gereden. Onderweg probeerden de agenten hem nog wakker te houden en met hem te praten, maar ja, waar iedereen al bang voor was, gebeurde. John Lennon die knikte af en toe nog wel een beetje onderweg naar het ziekenhuis, maar hij zakte steeds verder weg. En uiteindelijk zijn er nog 7 doktoren geweest die hem nog hebben geprobeerd te redden. Maar het was al te laat, want later werd er al verklaard dat John Lennon bij aankomst van het ziekenhuis al was overleden. En het officiële tijdstip van zijn dood was om 11:07 in de avond. En terwijl John dus overleden was, hadden we of hebben we natuurlijk ook nog de schutter, de vreemde jongen, Mark Chapman. En dan vraag je je misschien af, wat gebeurde daar dan mee? Want dat moet een enorme commotie zijn geweest. Nadat Mark John had neergeschoten, sloeg hij gek genoeg niet op de vlucht. Hij ging op de stoep zitten bij het appartementencomplex en wachtte eigenlijk tot hij gearresteerd werd. Hij wachtte rustig met zijn pistool in zijn handen, alhoewel sommige bronnen zeggen dat de portier van het Dakota-complex dat uit zijn handen had geslagen. Waarschijnlijk had hij dat wapen nog of niet. En daarnaast had hij een boek bij zich. En dat boek was zijn lievelingsboek en heette The Catcher in the Rye. En dat boek dat ging over een tiener die in New York zwierf op zoek naar zichzelf. Die tiener, de hoofdpersoon in het boek, was een buitenbeentje en worstelde met volwassen worden. Net als Mark Chapman zelf. Hij had dat boek dus meegenomen toen hij John doodschoot. En in het boek dat hij dus bij zich had, had hij een boodschap geschreven voor als hij opgepakt zou worden. En daarin stond, dit is mijn statement, het was een soort roeping, een speciale missie, Lennon moest dood. Dat had hij dus als statement in het boek geschreven. En ja, hier, lieve luisteraars, ga ik stoppen voor deze week. Zoals ik al zei, ga ik deze aflevering of deze zaak delen in 2 delen. En dit was dan het eerste deel. Ik kan me voorstellen dat het best wel irritant is voor jullie misschien, dat het dan in 2 delen is. Maar anders wordt het zo ontzettend lang en mijn eigen spanningsboog is al niet de best. Dus volgende week gaan jullie verder horen over de moord en over Mark Chapman en wat er daarna allemaal gebeurde. Dus zorg dat je er volgende week weer bij bent, want dan vertel ik jullie de rest. Beeldmateriaal van dit deel zet ik in ieder geval al op Instagram, @crimetalknl. En dan wil ik jullie voor nu gewoon bedanken voor het luisteren deze week. Hopelijk ben je er volgende week weer bij deel 2. En voor de rest wens ik jullie gewoon een hele fijne week toe en tot horens.